Oké, we hebben even pauze gehad, even koffie gedronken. Deel 2 voor deze middag. We zijn aan het nadenken over de eonen. En misschien is het goed om een kleine samenvatting te geven. Wat hebben we in deel 1 gezien voor de pauze? We hebben ten eerste even stilgestaan bij dat voorbeeld. Hè? Dat oude Romeinse theater. Dat podium, de geschiedenis van de mensheid. De hemelingen op die tribune. 5 bedrijven, 5 eonen, het kruis in het derde bedrijf. Aan het einde een geweldig slot, een heerlijk einde, dat uiteindelijk iedereen op het podium, alle mensen, maar ook iedereen in dat oude Romeinse, al die hemelingen, wederzijds verzoend met de grote regisseur, God de Vader. Nou, toen zijn we gaan kijken naar... Vanuit Efeze 3, vers 10 en 11. We hebben even gekeken naar het voornemen van de eonen. Dat God uitvoert in zijn Zoon Christus Jezus onze Heer. Dat is geen eeuwig voornemen, gelukkig niet. Maar er zit een begin en een heerlijk einde zit eraan. Een doel heeft God met die eonen om alles in allen te worden. We hebben even gekeken wat heel belangrijk is. Het kenmerk van iedere eon. Dat is dat... Een eon loopt parallel met een geordend systeem, met een kosmos, met een wereld. En tijdens zo'n tijdsperiode van een geordend systeem worden er zaden van ongehoorzaamheid gezaaid gedurende die tijdsperiode, wat uitmondt in het einde van die eon, in een chaosmoment, een catastrofe, een cataclysme. Nou, toen zijn we gaan kijken hoeveel eonen zijn er dan eigenlijk. Nou, de eon waarin wij nu leven, de tegenwoordige boze eon. In ieder geval 2 eonen daarvoor. Want er werd een geheimenis weggehouden in God vanaf de eonen, meervoud. In ieder geval 2 daarvoor. En de komende eonen. In ieder geval 2 erna. Dat maakt 5 eonen. Maar waarom nou 5? En toen heb ik tegen u gezegd, nou, 5... Omdat dat heeft te maken met het kenmerk van iedere eon. Dat loopt parallel met een wereld, een kosmos, een geordend systeem. En dat eindigt, iedere eon, in een chaos, een catastrofe, een cataclysme. Zowel de eerste, de tweede, de derde en de vierde. 4 grote catastrofes kunnen ontdekken in de schrift. We zijn er weer. Dat zijn de volgende. 4 destructiemomenten, cataclysmen die het einde inluiden van een tijdperk, een eon. Dat is ten eerste de nederwerping, in het Grieks, kataboile, van de wereld, de kosmos. Dus de nederwerping van dat geordend systeem, wat er toen was. Die het einde inluidt van de eerste eon. Ik heb erbij gezet... Een enorm watergericht. Dat zijn mijn eigen woorden. Maar ik denk dat dit watergericht, dit eerste watergericht, misschien nog wel groter moet zijn geweest dan de zondvloed bij Noach. Een enorm watergericht volgens Genesis 1 vers 2 en 2 Petrus 3 vers 5 en 7. Gaan we dadelijk lezen. En dan, daarna, pas honderden jaren later, misschien wel meer dan 1000 jaar, de zondvloed, cataclysmos, bij Noach. Dat is het tweede watergericht. Die het einde inluidde van de tweede eon. Een groot watergericht. We kunnen lezen dat als dat gebeurt, echt de toppen van de berg onder water staan. Dat is ook een enorm watergericht geweest. Maar misschien iets minder groot dan de nederwerping. Die het einde inluiden van het tweede eon. Kunnen we lezen in Genesis 6 en 2 Petrus 2, vers 5. Dan de grote verdrukking. Daar leven wij in deze tijd heel dicht tegenaan, denk ik. Tegen de grote verdrukking. Dat is die derde catastrofe. Die het einde inluidt van de eon waar wij in leven. De derde eon. Volgens Openbaring 4 tot en met Openbaring 19. Gaan we niet lezen allemaal vanmiddag. Want dan zijn we hier vanavond nog. Maar dat is wel de tijd waarin wij leven, heel dicht tegen de grote verdrukking aan. En dan vier, de laatste grote catastrofe, is het verbranden van hemelen en aarde. Die het einde inluidt van de vierde eon, volgens Openbaring 20 vers 9 en 2 Petrus 3 vers 7. Nou, laten we die vier grote destructiemomenten, catastrofes, is wat dichterbij gaan bekijken. Gaan we eerst kijken naar die twee grote watergerichten. Die twee watergerichten die het einde inluiden van de eerste en de tweede eon. Dat is ten eerste de nederwerping, hebben we al gelezen, kataboile, van de wereld, van dat geordende systeem. Volgens 2 Petrus 3 vers 5 tot 7. Wat staat er? Er staat in 2 Petrus 3, vers 5 tot 7, want zij willen hier niets van weten. Misschien staat er meer, het ontgaat hun. Ze weten het niet, het ontgaat hun. Nou, wat ontgaat hun dan? He, kan je gelijk afvragen, wat ontgaat hun? He, dat waren eigenlijk de mensen, toen Petrus dit schreef, waren dat de mensen die toen leefden. Het ontgaat hun. Dat er hemelen en aarde van oud waren. Zij wisten wel, de mensen die toen in de tijd van Petrus, zij wisten wel van de zondvloed van Noach. Dat wisten ze. Dat konden ze lezen of was door overlevering verteld. Dus dat gaat hier niet over. Nee, het ontgaat hun dat er hemelen en aarde van oud waren. Er waren hemelen en aarde van oud. Bestaande uit water en door water. Er was een eerste tijdsperiode, een eerste eon, een eerste geordende systeem was er aan de hand. De hemelen en de aarde van oud, zo noemt Petrus dat. Bestaande uit water en door water. Ja, misschien was er wel om de aarde een gigantische dampkring van water om de aarde heen. Ik vul dat maar even zelf in hoor. Een gigantische waterlaag om de aarde heen. Bestaande uit water en door water. Oh ja, wat ik u ook moet vertellen. Vorig jaar las ik een artikel over een gigantisch groot onderzoek wat er gedaan is met een heleboel wetenschappers en honderden seismologen die over de wereld hebben ze metingen gedaan met die apparaten. En toen ontdekten ze dat er 700 kilometer onder het aardoppervlak, 700 kilometer eronder, een gigantische watervoorraad zit. Een gigantische, meestal zit dat in gesteente, maar dat volume van die watervoorraad is zo groot, dat als je alle oceanen bij elkaar optelt, het volume, dat dat nog groter is qua volume. Ik denk van, hoe kan dat? Heeft dat niet te maken met dit? Dat er dus aarde, hemelen en aarde van oud waren, bestaande uit water en door water, een gigantische dampkring van water, water in de aarde, dat door een woord van God de wereld van toen, goed opletten wat Petrus hier zegt, hij noemt dat het geordende systeem van toen, die hemelen en aarde van oud, het geordende systeem van toen, door een zonvloed van water verloren ging. Dat water, dat stortte op de aarde. Het water uit de aarde, dat kwam naar boven. Ik weet niet precies hoe het gegaan is. Maar in ieder geval was dat watergericht zo ontzettend definitief, dat heel die aarde onder water stond. En dat kan wellicht duizenden jaren geduurd hebben, dat heel dat leven van die eerste eon verging door een zondvloed van water. De nederwerping van dat geordende systeem. En ja, kijk, er staat in Genesis 1 vers 1, in den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. En als je nou gaat lezen in Jesaja 45, dan kan je daarin lezen in dat hoofdstuk, dus dat als God iets schept, dat dat nooit chaos is wat hij schept. maar altijd een ordening. Dus toen dat gebeurde, toen God de hemelen en de aarde schiep, ging dat eerste tijdperk van ordening, ging toen lopen, de eerste eon. En tijdens die periode, Adam en Eva waren er nog niet, hè? Dat gebeurt pas daarna. Maar tijdens die eerste periode, die hemelen en aarde van oud, de wereld van toen, dat geordende systeem, toen dat ging lopen, werden er ook zaden van ongehoorzaamheid gezaaid. En nou zult u denken misschien van, ja, maar er waren toch nog geen mensen? Wie waren dat dan? Ik denk, ik heb een heel sterk vermoeden, dat dat de hemelingen waren. Dat die misschien, want die leefden toen al, dat die misschien al op de een of andere manier, ik kan niet bedenken hoe dat werkt, maar dat er toen in die tijd zaden van ongehoorzaamheid zijn gezaaid, wat in ieder geval aan het einde van dat eerste tijdperk een gigantisch watergericht veroorzaakte. Want in vers 2 van Genesis 1 staat, en de aarde nu werd woest en ledig. In dat vers kan je lezen dat er een gericht plaatsvond. En dat heeft betrekking op wat Petrus hier zegt. Dat door een woord van God de wereld van toen door een zondvloed van water verloren ging. Dat was het einde van het eerste tijdperk. En wat zie je daarna? Daarna kan je lezen in vers 3. En Gods geest vibreerde over het wateroppervlak. Heel die aarde stond onder water. En dan gaat God, gaat de wereld die ondergelopen is, de aarde die een waterbol is geworden, gaat God een herschepping doen. Dat kan je lezen in het scheppingsverhaal. Dat God het water en het land van elkaar scheidt. Hij maakt dag en nacht. Hij maakt de vissen in de zee. Het groene gras en de bomen laat hij opkomen. Hij maakt de dieren. En als kroon op zijn schepping maakt hij het eerste mensenpaar. Adam en Eva. En dan gaat er weer, na die catastrofe, na dat watergericht, gaat er weer een geordend systeem gaat er lopen. Adam en Eva, de Hof van Eden. En alles wat daarna komt. Maar als je dat gaat lezen, hè, Genesis 2, Genesis 3, Genesis 4, Genesis 5, dan zie je eigenlijk al die geslachtslijnen ontstaan uit Seth en uit Kain. En dan als je in de tijd komt van Genesis 6, dan ben je honderden jaren later, en misschien wel 1000 jaar, dan zie je, als je dat gaat lezen, Genesis 6, dat eigenlijk alles wat de mensen bedenken is boos in de ogen van de Heer. In die tijd is er zo'n goddeloze wereld ontstaan in Genesis 6, dat alles wat de mens bedacht boos was in de ogen van de Heer. En dan besluit God, de mensen die uit die geslachtslijnen kwam, besluit God die mensen uit te roeien, weer door een watergericht. En daar gaat punt 2 over. Dat is de zondvloed bij Noach. Volgens 2 Petrus 2 vers 5 en Genesis 6. Dan moet Noach, die een rechtvaardig man was in die tijd, moet van God een ark bouwen. Nou, en dan komen natuurlijk op een gegeven moment al die dieren komen erin. Dan het gezin van Noach met aanhang, totaal 8 zielen, worden dan gered van dat tweede watergericht, de zondvloed bij Noach. En er staat, God spaarde niet, dat staat in 2 Petrus 2 vers 5, God spaarde niet de wereld van de oudheid. De wereld van de oudheid. Het geordende systeem van de oudheid. Zo noemt Petrus dat. En hij gebruikt hier een ander Grieks woord, namelijk oudheid, in plaats van de wereld van toen. En hieraan kan je ook al zien dat dit gaat, de zondvloed, over een andere periode. Over een ander watergericht. Want bij punt 1 hebben we gelezen over dus de nederwerping van dat enorme watergericht. En Petrus noemt dat de wereld, het geordende systeem van toen. En hier, bij Noach, honderden jaren later, wordt dat het geordende systeem van de oudheid. Dat is dus de tijd, de tweede eon, van Adam en Eva. En van al die geslachtslijnen, al die mensen die voortkwamen uit Zet, al die mensen die voortkwamen uit Kain. Wat op een gegeven moment uitmondde tot een zo'n goddeloze wereld. Dat God besluit die wereld te verdelgen met een nieuw watergericht. Dus God spaarde de wereld van de oudheid niet. Maar bewaarde Noach, in totaal 8 zielen, hè, met Noach erbij. En Noach was een heraut van rechtvaardigheid. En bracht een zondvloed over de wereld van de goddelozen. Nou, we kunnen lezen dat er dan regen valt, 40 dagen en 40 nachten. En dat daarna Noach nog ongeveer 150 dagen in de ark vertoeft met zijn gezin. En dan stuurt hij een raaf en een duif enzovoort. En dan zakt het water langzaam naar beneden. Hè. Dat vloeit terug in de zee. En dan start dat derde tijdperk, de derde eon, vanaf Noach. Waar wij nog allemaal in zitten, in die derde eon. En ook in die derde eon worden er natuurlijk ook weer in dat geordende systeem, ja, ik noem het maar even, weer zaden van ongehoorzaamheid gezaaid in de wereld, door de mensen. Je hoeft je televisie maar aan te zetten. Of op internet te kijken. Of in de wereld, in de maatschappij te lopen. En in de stad of ik weet niet waar. Dan is dat wel een hele goddeloze wereld geworden. Het lijkt wel of we in de dagen van Noach zitten. Waar de mens ook goddeloos was. En alles wat ze bedachten was boos in de ogen van de Heer. Ja, onze maatschappij lijkt daar heel veel op. De goddeloosheid, dat straalt er vanaf, van deze maatschappij. Nou, aan deze eon waarin wij leven gaat ook een einde komen. De grote verdrukking kunnen we lezen in Openbaring. Openbaring 4, 5 tot en met Openbaring 19. Dan kan je lezen over al die catastrofe, al die gerichten die natuurlijk hoofdzakelijk met het volk van Israël te maken heeft, maar ook de wereld overgaan. Hè. Het betreft ook de wereld. Al die catastrofes die de wereld treffen. Maar wij niet, hè. Leden van het lichaam van Christus niet, hè. Wij gaan die periode niet in. Want wij worden voor die onweersbui, worden wij weggerukt. Kunnen we lezen, hè, in de Thessalonicenzenbrief. Voor een ontmoeting met de Here in de lucht. Geweldig, hè. Wij worden bewaard voor die grote verdrukking. En wij worden dan door na de Bema worden wij door de Kurios gezet in dat grote universum, hè, te midden van de hemelingen. Maar goed, hier op aarde gaat dan de grote verdrukking plaatsvinden, die het einde inluidt van de derde eon. Nou, we lezen niet al die hoofdstukken in Openbaring, maar wat ik wel aardig vond in Matteüs 24, vragen de discipelen dat aan Jezus. Dan zeggen ze tegen Jezus, vertel ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw aanwezigheid en het einde van de eon, van dit tijdperk? Nou, en dan gaat Jezus allerlei dingen over die tijd zeggen. Ik heb er even één vers uitgelicht, vers 7. Want volk zal tegen volk worden opgezet en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen hongersnoden en aardbevingen op plaatsen zijn. Dit zijn allemaal het begin van de pijnen. Het begin van de grote verdrukking. En dat zien wij wel vervuld worden in onze tijd. Hè? Volk tegen volk. Koninkrijk tegen koninkrijk. Hongersnoden. Aardbevingen. Nou, dat zijn allemaal dingen die voorkomen in onze tijd. Wij zijn er niet meer ver vandaan van die grote verdrukking. Die gaat echt wel binnenkort. Gaat dat komen. Nou, wat gebeurt er dan? Dan komt Jezus terug op de Olijfberg. He, die gaat zijn volk gaat die redden. En dan breekt dat komende koninkrijk aan, dat vierde tijdperk. De vierde eon. 1000 jaar, zegt Openbaring. En dan zegt u misschien bij uzelf van, nou dat wordt een geweldige tijd. Hè? Dat wordt een tijd vol met vrede, met liefde. Met rechtvaardigheid, als hij, de Zoon van God, zal zitten op de troon van David. Maar, er staat in de schrift, dat hij zal zitten op de troon van David en hij zal regeren met een ijzeren roede. Een ijzeren roede? Hè? Ja, een ijzeren. Dat is nodig, kennelijk. Kennelijk is dat nodig. Dat hij daar zit, op de troon van David, en regeert met een ijzeren roede. De volkeren moeten optrekken, hè, naar Jeruzalem. En ja, ik denk dat dan toch nodig is, en dat dat misschien wel niet zo vredelievend is van naastenliefde als wij denken. En misschien dat er in die tijd dan ook wel, misschien ook wel weer zaden van ongehoorzaamheid gezaaid worden. In ieder geval weten we dit. Dat aan het einde van die 1000 jaar wordt Satan losgelaten uit de afgrond. En zal over de breedte van de aarde, zal die de mensen verleiden. En dat is die vierde catastrofe die dan gaat gebeuren, een vuurgericht aan het einde van de vierde eon. Dat staat in 2 Petrus 3, vers 7. Daar zegt Petrus, toch zijn de hemelen en de aarde nu met hetzelfde woord bewaard met vuur. Bewaard voor de dag van het oordeel en de vernietiging van de goddeloze mensen. Nou, en Openbaring gaat dat verder invullen. Openbaring 20, vers 7 tot 9. Daar zegt, kunnen we lezen in vers 7. En wanneer de 1000 jaar ten einde zal zijn, wanneer dat vierde tijdperk ten einde zal zijn, die 1000 jaar, zal Satan uit de gevangenis worden vrijgelaten. En hij, Satan, zal komen om alle volkeren, welke zijn, in de vier hoeken van de aarde te misleiden, Gog en Magog, om hen te mobiliseren voor de strijd. Hun aantal als het zand van de zee. En zij gingen op over de breedte van de aarde en omringden de citadel van de heilige en de geliefde stad. En vuur daalde neer van God uit de hemel en verslond hun. Nou, dat zal dan die vierde grote catastrofe zijn die we kunnen vinden in de schrift. Het verbranden van hemel en aarde. Daarna, als je Openbaring doorleest, krijg je de grote witte troon, hè, het oordeel, de dag van het oordeel. Dat gaat allemaal te ver om dat nu te lezen. En dan schrijft Johannes in Openbaring, en zie, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de zee was niet meer. En ik zag een nieuw Jeruzalem neerdalen uit de hemel, als een bruid die getooid is voor haar man. En even later zegt hij dat hij hoorde een stem. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan begint dat die vijfde periode, de vijfde eon begint dan. Met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het nieuw Jeruzalem wat uit de hemel neerdaalt op aarde. Dan begint die vijfde periode, dat vijfde tijdsperiode. Dat geordende systeem begint te lopen. Het nieuw Jeruzalem, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar gek genoeg eindigt die vijfde periode niet in een catastrofe. Maar dat kunnen we lezen bij de apostel Paulus, hoe dat eindigt. Dat eindigt zoals 1 Korinthe 15 vers 20 tot 28 aangeeft. Dat aan het eind van dat vijfde periode zal elk schepsel, iedereen die op de aarde en elk mens op de aarde, maar ook elke hemeling in dat universum, zal uiteindelijk wederzijds verzoend zijn met God de Vader. Zodat God uiteindelijk alles in allen kan zijn. Kijk, nou zijn we bezig met het doel van Gods plan van tijdperken. We hebben nou heel uitgebreid die catastrofes behandeld. Maar het doel van de eonen is dat God kan worden alles in allen. Filippenzen 2 zegt dat ook, hè, dat iedere knie zal buigen en elke tong zal zeggen, Heer is Jezus Christus, tot eer van God de Vader. Dat is het grote doel van Gods plan van tijdperken. Om uiteindelijk alles in allen te worden. Maar, voordat God alles in allen kan zijn, zal hij compleet voor 100% geopenbaard. Voor 100% begrepen en voor 100% geaccepteerd moeten worden. Door zowel de totale mensheid als ook door alle hemelingen. Nou, en we weten met z'n allen dat God daarvoor twee instrumenten gaat gebruiken. Het volk Israël voor de aarde, om alle volkeren op de aarde te bereiken. En God gebruikt de leden van het lichaam van Christus als instrument voor de hemelingen, om alle hemelingen in dat grote universum te bereiken. Zodat uiteindelijk hij alles in allen kan worden. Maar voordat hij dat kan zijn, zal God compleet voor 100% geopenbaard, begrepen en geaccepteerd moeten worden. Door zowel de totale mensheid als ook door alle hemelingen. En dat is wat zijn plan van tijdperken, wat hij uitvoert in zijn Zoon, Christus Jezus onze Heer, inhoudt. Om God perfect te leren kennen. In zijn wijsheid, in zijn gerechtigheid, in zijn liefde en in zijn almacht. God gebruikt het instrument, zijn volk Israël, om naar de volkeren te gaan. Om uiteindelijk dat alle volkeren, alle mensen op de aarde, God perfect leren kennen. In zijn wijsheid, gerechtigheid, liefde en almacht. God gebruikt ons, leden van het lichaam van Christus, om alle hemelingen te bereiken. Zodat uiteindelijk elke hemeling God perfect leert kennen. In zijn wijsheid, gerechtigheid, liefde en almacht. En God gaat er gewoon 5 eonen voor gebruiken. Hij heeft alle tijd. Wij moeten hier op tijd bij deze Bijbelstudie komen. En wij plannen de tijd in. We hebben haast. Maar God niet. God gebruikt daar gewoon 5 tijdperken voor. Zodat uiteindelijk elk schepsel hem perfect leert kennen. In zijn wijsheid, zijn gerechtigheid, zijn liefde tot ieder schepsel en zijn almacht. Dat is de inhoud van Gods plan van tijdperk. Dat heeft hij als doel gesteld en dat gaat gebeuren. Fantastisch, hè? Fantastisch, hè? Nou zijn we er bijna. We zijn er bijna. Nou hebben we een aantal teksten gelezen uit de Efezebrief. We zijn begonnen bij Efeze 3, vers 10 en 11. We hebben Efeze 2, vers 7 hebben we gelezen. En in die teksten, hoe zal ik het zeggen, staat iets opvallends. Als je dat leest. Iets opvallends waar u misschien daarnet overheen heeft gelezen. Of misschien ook wel niet. Misschien viel u dat op. Als laatste gaan we weer die teksten lezen uit Efeze 3 en uit Efeze 2. Moet u kijken. Hiermee begonnen we met die tekst, Efeze 3, vers 10 en 11. Er staat, opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de volmachten, de soevereiniteiten en de volmachten, dat zijn de hoogste rangorde in die hemelingen, in het universum. De hoogste. En nu mogen wij al dat zeggen en laten zien. Nu mogen wij al, de uitgeroepen gemeente, die veelvuldige wijsheid zeggen, zodat zij daar nu al vertrouwd mee raken. En straks natuurlijk met dat verheerlijk lichaam. Opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteit en de vol, te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. In overeenstemming met het plan, met het voornemen van de eonen dat God uitvoert in Christus Jezus onze Heer. Waar in deze tekst kunt u lezen over de aarde of over de mensen die op de aarde leven? Waar? Waar staat dat in deze tekst? Die komen daar niet in voor. Als wij gaan nadenken over Gods plan van tijdperken, over zijn voornemen, dan is dat in overeenstemming met dat wij, leden van het lichaam van Christus, nu al en straks met dat verheerlijk lichaam, te midden van de hemelingen zijn veelvuldige wijsheid mogen verkondigen. Dus de eonen worden hier ook, zijn plan van eonen wordt hier gekoppeld aan de uitgeroepen gemeente en de hemelingen. Dus als het ware, als je dit leest, heeft deze tekst een hemelse setting. Begrijpt u dat? Een hemelse setting. Kijk, wij denken al heel snel, denken wij dat het in Gods plan, oh, dat zal wel over ons gaan, dat zal wel over de aarde gaan, dat zal wel over de mensen gaan. Hé, wacht eventjes. Als wij deze tekst lezen, natuurlijk zijn wij belangrijk, hè? Wij mensen, natuurlijk. Natuurlijk zijn wij belangrijk, want God schiep Adam en Eva. En in die vorm van mensheid kon de Zoon van God komen, in mens, in de gedaante van een mens. En kon die sterven aan het kruis voor heel de schepping. Natuurlijk zijn wij belangrijk. Maar als wij gaan nadenken over Gods voornemen van de eonen, dan staat dat in een hemelse setting. Dan gaat dat hoofdzakelijk over de hemelingen. Vindt u dat niet bijzonder? Dat vind ik nou zo bijzonder, zoiets. Maar geldt dat dan ook voor de volgende tekst die we gelezen hebben? God echter, die hebben we ook gelezen. God echter, die rijk is aan barmhartigheid vanwege zijn onmetelijke liefde. Ja, Gods liefde is onmetelijk. He, ik heb voor mijn werk moet ik vaak dingen opmeten. 1 meter, een meetlinte, 1 meter, 2 meter enzovoort. Maar Gods liefde is niet te meten. Is niet te meten. Zo groot. Waarmee hij ons lief heeft. Ja, daar gaat het om, hè. Het gaat niet om dat het niet te meten is. Maar met die onmetelijke liefde heeft hij ons lief. Het is ongelooflijk. Wij, die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten, God maakt ons gezamenlijk levend in Christus. Hè, dat is nu al een geestelijke waarheid. Hij heeft ons gezamenlijk levend gemaakt in Christus. Genade, in genade zijn jullie geredden. En God wekt ons gezamenlijk op. En God zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus opdat. Hé, nou komt de reden. Opdat hij, God, in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons, in Christus Jezus. Waar lezen we hier iets over de aarde? Of over de mensen op de aarde? We lezen het niet. We lezen over ons. We lezen over de hemelingen. Over Gods genade die we gaan tonen. En dat is de komende eonen. Natuurlijk gaat God zijn weg met de mensen via zijn volk hier op aarde. En natuurlijk zal uiteindelijk blijken dat ook daardoor zij God perfect leren kennen. In zijn wijsheid, almacht en in zijn liefde. Maar in dat plan van tijdperken zit er ook een heel groot deel wat belangrijk is. Over de hemelingen. Over dat God ons als instrument inzet. Om de hemelingen, om de verste hoeken van het universum te bereiken. En om zijn genade te tonen. En zijn veelvuldige wijsheid te verkondigen. Zodat ook uiteindelijk elke vijandige hemeling wordt omgeturnd tot vriend. En God aan het eind van de tijden, van de tijdperken, van de eonen, alles in alles, allen kan worden. En dat staat ook in de laatste tekst die we lezen van vanmiddag. En hij, dat is de Zoon van Gods liefde, is het hoofd van het lichaam. De uitgeroepen gemeente, die de soeverein is. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij was al de eerstgeborene van de schepping. En toen hij opstond uit de dood, om niet meer te sterven, was hij ook de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij, de Zoon van Gods liefde, in alles de eerste wordt. Want het hele complement heeft er wel behagen in om in hem te wonen. En door hem, door het kruis, door hem, het al, zowel hemelingen als alle mensen, wederzijds met zichzelf te verzoenen. Vredemakend, door het bloed van zijn kruis, door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Ja, ik heb u geprobeerd mee te nemen vanmiddag in Gods plan van tijdperken. En we hebben eventjes gestaan met z'n allen in dat oud-Romeinse theater. We hebben rondgekeken. En we hebben gezien de geschiedenis van de mensheid. We hebben gezien dat de hemelingen toekijken naar datgene wat er gebeurt op dat grote podium. We hebben gezien dat die geschiedenis van de mensheid in 5 bedrijven, 5 eonen wordt opgevoerd. Een kruis, een open graf. En uiteindelijk het laatste bedrijf, het 5e bedrijf, de 5e eon. Zal God alles in allen zijn. Zal blijken dat iedereen in dat oud-Romeinse theater, in dat hele universum, zowel de hemelingen als alle mensen op aarde, zullen wederzijds verzoend zijn met God de Vader. God zal werkelijk zijn, alles in allen. Fantastisch, hè? Wat een geweldig plan. Kennen wij, mogen we kennen uit Gods woord over de tijdperken. En dat God gewoon in 5 tijdperken tot zijn doel komt met ieder schepsel. Amen. Tot zover.